wat gaat er gebeuren na de opname van de gemeente? En de periode die ligt tussen de opname van de gemeente en de zichtbare wederkomst van Christus, dat is een periode van 7 jaar. En die periode van 7 jaar wordt in de Bijbel ook wel de grote verdrukking genoemd. Ja? Dus de grote verdrukking vindt plaats van de opname van de gemeente tot de wederkomst van Christus hier op aarde. We gaan met elkaar even erover nadenken hoe deze grote verdrukking aangekondigd wordt. Hoe deze grote verdrukking beschreven wordt in de Bijbel, wat het doel daarvan is. Voor wie deze periode van grote verdrukking bedoeld is. En ook hoe deze grote verdrukking zal eindigen. Ja? Dat zijn de dingen waar we met elkaar over na gaan denken. Vanavond zullen we met elkaar nadenken hoe de grote verdrukking, dus de periode die ligt tussen de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus, hoe wordt deze aangekondigd? In eerste plaats wil ik met u even nadenken over de aankondigingen van deze periode in het Nieuwe Testament. In Matteüs kunt u het erover lezen. En Matteüs die kondigt deze periode aan en wijst in deze aankondiging ook op een aantal profetieën uit het boek Daniël. En die willen we dan ook met elkaar even bekijken. In Matteüs 24 vers 15 tot en met 22. Matteüs 24, u weet wel, Matteüs 24 gaat over de reden van de laatste dingen. Deze vinden we ook in Lucas en ook in Marcus, Johannes niet, maar de drie evangelisten hebben alle drie deze reden over de laatste dingen opgenomen in hun evangelie. In vers 15 van Matteüs 24, daar lezen we: wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie het leest, geef er acht op. Laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mee te nemen. En wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mee te nemen. Wee de zwangere en zogende in die dagen. Bid dat uw vlucht niet in de winter vallen en niet op een sabbat, want er zal dan een grote verdrukking zijn. Daar hebben we het woord, hè? Een grote verdrukking, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Nou, daar gaat het eigenlijk om, een grote verdrukking. En u begrijpt wel dat als hier staat wie op het dak is, ga niet naar beneden, hopelijk valt het niet op een sabbat, vlucht dan weg naar de bergen Judea en zo. U weet waarschijnlijk wel dat er sprake is van dat er in de grote verdrukking een moment zal komen dat Israël de woestijn in zal vluchten. Dat weet u waarschijnlijk wel, hè? Staat ook in Openbaring 12 dat Israël de woestijn in zal vluchten en daar 1260 dagen lang, 3,5 jaar, door God verzorgd wordt. Nou, over dat wegvluchten naar de woestijn, daar spreekt de Heer Jezus over in Matteüs 24. In Hosea staat zelfs dat de Heer zegt: ik zal jullie lokken de woestijn in en daar zal ik tot jullie hart spreken. Dus u begrijpt wel dat die grote verdrukking voor het volk Israël een hele belangrijke functie heeft. En we zullen dat gaan ontdekken ook, dat juist in die grote verdrukking komt Israël weer terug in de relatie met God. Wordt de relatie tussen God en Israël weer hersteld. Er staan hier een paar dingen die heel belangrijk zijn. In de eerste plaats wordt hier gesproken in vers 21 dat het een periode is, een grote verdrukking. In vers 21, die er nooit geweest is en ook nooit meer zal komen. Ziet u het staan? Dus een periode die er nog nooit en ook nooit meer herhaald zal worden. Dat is het eerste wat heel belangrijk is. En het tweede wat heel belangrijk is, dat kunt u in vers 29 zien. Als u in vers 29 gaat kijken, Matteüs 24, Matteüs 29 en 30. Wat is de gebeurtenis die direct volgt op de grote verdrukking? Welke gebeurtenis komt direct na de grote verdrukking? Want daar begint het dus terstond na de grote verdrukking. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, dat staat in vers 30. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen komen. Weet u dat er mensen zijn die beweren dat de grote verdrukking al lang geweest is? Ja. Daarom is het goed om daar met elkaar over na te denken. Die zeggen die grote verdrukking is al lang geweest. Weet u ook wanneer? Sommige mensen zeggen die grote verdrukking is geweest in de tijd van Antiochus Epiphanes. Anderen zeggen die grote verdrukking is er geweest toen keizer Titus Jeruzalem omsingelde. Want er staat en Jeruzalem zal omsingeld worden door de legerkampen. En dan, ja, toen is die grote verdrukking geweest. Anderen zeggen die grote verdrukking is geweest in de Tweede Wereldoorlog. Toen is twee derde van alle Europese Joden zijn toen gedood. En dan zeggen mensen, en wil je nou nog een keer een grote verdrukking hebben? Die grote verdrukking is al lang geweest. Nou, hier ligt dus heel duidelijk het bewijs dat de grote verdrukking nog in de toekomst ligt. Omdat direct na de grote verdrukking komt de Heer Jezus terug. Nou, is de Heer Jezus al teruggekomen? Nee, dus die grote verdrukking moet nog komen. Nou, waar heeft de Heer Jezus het over? Hè? Als de Heer Jezus, nog even terug in vers 15 van Matteüs 24, dan zegt de Heer Jezus, het zal zo zijn als de gruwel der verwoesting waarover Daniël gesproken heeft. Nou, wat is nou de gruwel der verwoesting? Heeft een van u een idee, waar heeft Daniël het dan over als hij het heeft over de gruwel der verwoesting? Precies. Laat het maar even lezen uit het boek Daniël. Want Daniël die schrijft inderdaad in zijn profetie 3 keer over een verwoester. Of over een verwoesting. Eerst maar een vers uit hoofdstuk 9 vers 27. Daniël 9 vers 27. In Daniël 9 vind je de profetie over de jaarweken. En dat zijn weken van 7 jaar. Je hebt in de Bijbel, het 7e jaar was altijd een heilig jaar. Het 70ste jaar was een 7e jaar was een sabbatjaar. En 7 keer 7 jaar was een jubeljaar. Ja? Dat waren als het ware jaarweken. Zoals de 7e dag een rustdag is van de week, van dagen. Zo heb je het 7e jaar een jaarweek. Een week van jaren. Nou, en dan staat er over een periode in vers 27 van Daniël 9. En hij, ik zal u zo even uitleggen wie dat is. Hij zal het verbond voor velen zwaar maken. Een jaarweek, want het gaat er over jaarweken. Een jaarweek lang. Dus daar hebben we het over 7 jaar lang. En in de helft van deze week, dus na 3,5 jaar, zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen en wel tot aan de voleinding toe, waartoe vastbesloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. Nou, hier wordt heel eenvoudig gezegd, en we zullen straks ook een ander vers erover opslaan, dat die grote verdrukking, die week van verwoesting als het ware, die duurt 7 jaar. Die eerste 3,5 jaar zal Israël er nog genadig van afkomen. dan zal Israël zelfs nog een verbond gesloten hebben met de antichrist. Want dan zal Israël denken, ja, die antichrist, dat is toch de Messias. En die zal de vrede brengen voor Israël. Maar in de helft van die jaarweek, dus na 3,5 jaar, zegt deze antichrist, en nou moeten jullie ophouden met slachtoffers. Nou wordt de hele tempeldienst gestaakt. Nou heeft Jeruzalem geen enkele functie meer voor de God van Israël. En dan staat er in de Bijbel, dan zal de wetteloze, de antichrist, zichzelf in de tempel zetten. En vanaf dat moment zegt de antichrist, ik ben God. En niemand anders. En dan wordt het verbond verbroken. En dan zal Israël 3,5 jaar wegvluchten in de woestijn. Snapt u het? Dat is de indeling van de grote verdrukking. Eerst 3,5 jaar met de antichrist en dan 3,5 jaar in de woestijn weggevlucht voor de terreur, voor de verwoesting van de antichrist. Daar wordt ook over gesproken in hoofdstuk 7 van Daniël. En dan kunnen we het ook een beetje in de tijd plaatsen waar dat gaat gebeuren. In Daniël 7 vers 24. Daar wordt gesproken over het laatste stukje van de wereldheerschappij. En mensen, dan komen we midden in het Romeinse Rijk. Maar dan wel te verstaan het hersteld Romeinse Wereldrijk. Dat Romeinse Wereldrijk dat zich zal openbaren als 10 koninkrijken aaneengevoegd tot één rijk. En ik ben er vast van overtuigd dat we hier te maken hebben met de Europese Unie. De Europese Unie in de vorm van het hersteld Romeins Wereldrijk. En dan staat er in vers 24, de 10 horens, uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan, of uit hen zal een ander opstaan. En na hen, die zal van de vorige verschillen en als gevolg van de opkomst van de antichrist, zullen 3 koningen ten val gebracht worden. Dus 3 landen of koningen die zeggen, ja, hier kunnen we niet in meegaan. En dan staat er, en hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En de heiligen des Allerhoogste te gronden richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. En ze zullen in zijn macht gegeven worden. Een tijd, tijden en een halve tijd. Nou, dat klinkt een beetje cryptisch, maar een tijd, tijden en een halve tijd, die uitdrukking wordt ook een keertje in Openbaring gebruikt. En voor diezelfde periode staat de ene keer 3,5 jaar en de andere keer een tijd, tijden en een halve tijd. En laat ik u het maar gewoon zo zeggen, een tijd, tijden en een halve tijd is gewoon 3,5 jaar. Ja? En dan staat er, en dan zal de vierschaar zich neerzetten en men zal hem de heerschappij ontnemen. Zie dus net voordat de Heer Jezus zijn koninkrijk op aarde opricht, heb je dus te maken met de terreur van de antichrist. Met deze grote verdrukking. Nou, ik heb u verteld, Daniël schrijft 3 keer over deze verwoesting. Dus wij leven wat dat betreft in hele bijzondere tijden. Waarin je ziet dat dit allemaal al heel actueel is in de hele geschiedenis, wereldpolitiek. In hoofdstuk 11 vers 31 van Daniël, daar wordt het ook genoemd. Daniël 11 vers 31. Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden. En zij zullen het heiligdom, de vesting ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten die verwoesting brengt. Daar hebben we het weer. Misschien een open deur voor u, maar als hier staat, zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen. Over welke plaats hebben we het dan? Dan gaat het echt om Jeruzalem, hè? En het ging nu al, en dat stond zo mooi in de krant, vredesbesprekingen beginnen in Jeruzalem. Stond gisteren of vandaag in de krant. Vredesbesprekingen beginnen in Jeruzalem. Dat is een mooi thema trouwens, hè? Maar daar zie je het, het wordt steeds meer rondom Jeruzalem. Nog één keer in hoofdstuk 12, daar heb je dat woordje verwoesting weer, of die gruwel der verwoesting, hoofdstuk 12, vers 11. Daar staat, Daniël 12, vers 11, en van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt. En dat zijn 1290 dagen. Nou, dan vraag je af, hé, dat klopt niet helemaal, want het moeten er 1260 dagen zijn. 3,5 jaar. Hier staat 1290 dagen. Waar dat verschil precies in zit, dat kan te maken hebben met het feit dat Israël al later of eerder wegvlucht. Ze zullen niet op één dag wegvluchten. Maar goed, misschien hebben we het daar nog wel eens over. Maar in ieder geval, dit is ook diezelfde periode. De grote verdrukking. Het moment dat de antichrist zich openbaart. Misschien goed om nog een vers daarover te lezen. In Lucas 21, in het Nieuwe Testament. Lucas 21. Daar wordt deze periode ook beschreven. Lucas 21, vers 25 en 26. En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren. En op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van de zee en branding. Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. En dan gaat het over de vijgenboom. Dit heeft alles te maken met de toekomst voor het volk van Israël. Als dit gaat gebeuren, hef je hoofd omhoog. Nou, hier wordt iets meer gesproken, niet zozeer over de rol van de antichrist, maar over de vreselijke dingen die dan hier op aarde gaan gebeuren. Dan komen er zoveel natuurrampen in die grote verdrukking, dat de mensen echt, er staat op een gegeven moment zelfs, de dood zullen zoeken, want dit kunnen we niet meer uithouden. Dus die grote verdrukking, aan de ene kant de antichrist, het toppunt van de menselijke heerschappij ten opzichte van God zelf. En aan de andere kant vreselijke natuurverschijnselen die zo angstig zijn dat de mensen bezwijmen van vrees en angst. Nog één keer dat in het Nieuwe Testament de grote verdrukking genoemd wordt. In Openbaring 7. Openbaring 7. Daar wordt gesproken over een schare mensen. Een grote schare van mensen die nog na de opname van de gemeente in de grote verdrukking nog tot geloof komt. En deze mensen die weigeren om het teken van de antichrist te dragen. En op grond daarvan worden ze als martelaar gedood. En dat staat er in Openbaring 7 vers 13. Openbaring 7 vers 13. En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: wie zijn deze, die bekleed zijn met witte gewaden? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: mijn heer, gij weet het. Kijk, als het hier over de gemeente gaat, dan wist Johannes het wel, want Johannes hoorde zelf ook bij de gemeente. Maar het gaat hier juist om die mensen die na de opname van de gemeente nog tot geloof gekomen zijn. En dan staat er, en hij zei tot mij, deze zijn het die komen uit de grote verdrukking. En ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des lams. En daarom zijn ze voor de troon van God en zij vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Nou, hier heb je dus in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, iets over de grote verdrukking. Nou, laten we ook nog, het kan nog wel eventjes in het Oude Testament kijken. Want niet alleen in het Nieuwe Testament, maar veel eerder in het Oude Testament wordt deze periode ook aangekondigd. En dan wordt deze periode aangekondigd op drie manieren. De grote verdrukking wordt in het Oude Testament aangekondigd als de dag des Heren. Dat is het ene. Ten tweede, en daar hebben we al even iets over gelezen, als de laatste jaarweek in het boek Daniël. Of de angsttijd voor Jacob, de benauwdheid voor Jacob. Zo wordt deze periode ook aangekondigd. En we gaan alleen even over dat eerste nadenken, over de dag des Heren. In Jesaja 13... daar heb je dezelfde omschrijving als wat we ook in het Nieuwe Testament gelezen hebben. Jesaja 13. Daar wordt over deze dag des Heren gesproken. Jesaja 13, vers 6. Daar staat, jammert, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmeld. Ja, ze zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan. Als een barende krimpen zij ineen. En de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam. Vers 9, zie de dag des Heren komt meedogenloos met verbolging en brandende toren om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. En dan gaat het ook weer over de sterren en de sterrenbeelden en alles wat er gebeurt. Nou, hier wordt dus gesproken en we kunnen het ook terugvinden in Joël, waar ook over die dag des Heren gesproken wordt. De dag des Heren, je zou eigenlijk kunnen zeggen de dag van vergelding. De dag waarop de Heere als het ware het kwaad bezoekt van deze wereld. Het begin van het oordeel over deze wereld, de dag des Heeren. Nou, misschien is het wel goed om drie dagen in de Bijbel even van elkaar te onderscheiden. Er wordt in de Bijbel gesproken over, en misschien kunnen we daar met elkaar vanavond een oplossing voor vinden. Er wordt in de Bijbel gesproken over de dag van Christus. Er wordt in de Bijbel gesproken over de dag des Heren. En er wordt in de Bijbel gesproken over de dag Gods. Nou, en nu de vraag, wat is het verschil? Nou, dat is een mooie quizvraag, hè? Wie van u zou kunnen vertellen, wat bedoelt de Bijbel nou? Laat het maar heel even opslaan in Filippenzen 1, vers 6. Daar wordt gesproken over de dag van Christus. Welke dag is dat? Filippenzen 1, vers 6. Over welk moment gaat dat dan? Want het zijn drie verschillende dagen. Filippenzen 1, vers 6. Filippenzen 1, vers 6, daar staat, hier toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Over welke dag gaat het dan? De wederkomst? Nog iemand? Ja. Tussen de opname van de gemeente en de wederkomst liggen die 7 jaar, hè? Ja. Het is de komst van Christus voor de gemeente. En de dag van Christus, ook als er in de Bijbel, waar dan ook gesproken wordt over de dag van Christus of Jezus Christus, dan gaat het altijd over de opname van de gemeente, de toekomst voor de gemeente. Altijd. Nou, en nou, in 1 Thessalonicenzen 5, daar heb je, dan wordt er gesproken over de dag des Heren. En wat gebeurt er met die dag? Laten we maar vers 1 tot en met 1 en 2 lezen. Ja, 1, 2 en 3. Maar over de tijden en gelegenheden, broeder, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl ze zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf en zij zullen geenszins ontkomen. U begrijpt wel, ook hier weer wordt de dag des Heren niet positief, maar negatief beschreven. Nou, als hier nou gesproken wordt over de dag des Heren, die komt als een dief in de nacht. Over welke dag hebben we het dan? Dat is de wederkomst. Dat is de wederkomst van Christus. Maar, ja, het is eigenlijk nog een beetje moeilijker. Want voordat Christus wederkomt, breekt die dag des Heren al aan. Eigenlijk valt de dag van Christus en het begin van de dag des Heren op hetzelfde moment. Alleen voor ons betekent deze dag de dag van Christus dat we bij de Heer zijn. En voor hen die op aarde zijn, betekent het het begin van de dag des Heren. En om het nou nog makkelijker te maken, heeft u enig idee hoe lang de dag des Heren duurt? 7 jaar? De dag des Heren, die duurt in totaal 7 jaar plus 1000 jaar. 1007 jaar, dat is de dag, de periode die God als het ware klaar heeft om tot zijn doel te komen met deze wereld. Dat is de dag des Heren. Maar het begint, dat is eigenlijk altijd zo, in Israël begint de dag altijd in de avondschemering. En de grote dag des Heren begint als het donker wordt. Als het heel donker wordt en dan na die 7 jaar gaat de zon op. Ja? En dan heb je de eeuwige dag of de 1000 jaren vrederijk waar de Heer zal regeren hier op aarde. Dat is de dag des Heren. Dus de dag des Heren en dan hebben we nog de dag Gods. Nou, de dag Gods, en daar sluiten we dan mee af, wordt beschreven in 2 Petrus 3. 2 Petrus 3, vers 12, vers 11 tot en met 13. 2 Petrus 3, vers 11 tot en met 13. Daar staat: in vers 10, daar wordt gesproken over de dag des Heren, die zal komen als een dief. De hemelen zullen voorbij gaan. En dan staat er in vers 11, daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedig naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De dag Gods is het moment dat de Heer zegt, en zie, de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan. Er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De dag Gods is de dag van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja? Dus de dag van Christus, dat is onze toekomst. De dag des Heren, dat is dat wat er hier op aarde gaat gebeuren na de opname van de gemeente. Totdat deze schepping voorbij is. En dan krijg je de dag Gods. En dat is de eeuwige dag voor alle eeuwigheden. Amen.